Johannes 14. Uw hart worden niet ontroerd, gij gelooft in God, gelooft ook in mij, in het huis mijns vaders zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden, en wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Thomas zei tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? Jezus zei tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij hem en hebt gij hem gezien. Filippus zei tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem, ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe zegt gij dan, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, zeg ik uit mezelf niet, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, of anders gelooft om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze. Want ik ga tot de Vader, en wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Indien gij mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Wanneer gij mij lief hebt, zult gij mijn geboden bewaren, en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u, nog een korte tijd in de wereld ziet mij niet meer, maar gij ziet mij. Want ik leef, en gij zult leven. Ten die dagen zult gij weten dat ik in mijn Vader ben, en gij in mij, en ik in u. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader, en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, zei tot hem, Heere, en hoe komt het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tot hem, indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren, en mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Wie mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet, en het woord dat gij hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Dit heb ik tot u gesproken terwijl ik nog bij u verblijf, maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd of versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom tot u. Indien gij mij lief had, zoudt gij u verblijd hebben, omdat ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschiet, opdat gij geloven moogt wanneer het geschiet. Niet veel zal ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan mij niets. Maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en zo doe als mij de Vader geboden heeft. Staat op, laten wij van hier gaan. Johannes 14. Misschien wel een van de allerbekendste hoofdstukken uit de Bijbel, uit het Johannesevangelie zeker. Het hoofdstuk over het huis van de Vader, waar heel veel over gepraat wordt, veel gesproken wordt. En misschien kent u dit hele hoofdstuk uit uw hoofd. Dat zou kunnen, omdat je het zo vaak leest of hoort lezen, zou het wel eens heel erg in je geheugen gegrift kunnen zijn. Toch denk ik dat de rijkwijde van dit hoofdstuk heel uniek is. Veel verder gaat dan wij op het eerste gezicht vermoeden. En ik hoop ook echt dat u daarin meekomt, dat u daarin ook gaat genieten. Want dit is echt de zegen van de bovenste plank voor gelovigen. Je moet wel een gelovige zijn. Je moet dus echt de Heer Jezus kennen als je heiland, als je verlosser. Je moet hem toebehoren. Je moet weten dat je zonden vergeven zijn, dat de schuld weg is. En dat je leven uit God hebt. En ieder die leven uit God heeft, heeft de Heilige Geest inwonend gekregen. En kan dit ook allemaal gaan begrijpen. Dit is niet bedoeld voor Jan en Alleman. Dit is alleen bedoeld voor mensen die de Heer Jezus kennen. Ik wil niet zeggen dat er binnen de gelovigen een soort selecte groep is die dit heeft. Alle gelovigen die de Heilige Geest hebben ontvangen, kunnen dit begrijpen. Het is voor hen bedoeld. En het is uniek. Echt uniek. Het stijgt uit boven alles wat hier op aarde te vinden is. 1000 keer wordt de vraag gesteld, waar zijn de geliefden die ontslapen nu? Antwoord: het paradijs, derde hemel, schoot van Abraham. Dat zijn termen uit de Bijbel. Meesten zeggen in het huis van de Vader. Antwoord: nee, dat is niet zo. Zelfs bij het overlijden, zoals nu gisteren werd aangekondigd van iemand die wereldwijd nogal bekend is, werd gezegd dat hij nu in het huis van de Vader is. Nou, dat is onjuist, maar dat is niet alleen in die traditie zo. Ik was op een begrafenis onlangs en daar werd door een evangelische voorganger precies hetzelfde gezegd. Het is dus niet zo gekoppeld aan een bepaalde kleur of zo, maar... Het is heel goed om je te realiseren dat dit verder gaat dan zomaar een plek waar nu al de in Christus ontslapenen zijn. De Heer Jezus zegt dat hij ontroerd geweest is voor ons 3 keer, Johannes 11, Johannes 12, Johannes 13. En zegt nu tegen ons, uw hart worden niet ontroerd. Dat is op zich al prachtig. Ik heb de pijn, ik heb de moeite, ik heb de ontroering, de moeilijke tijd genomen voor mezelf. En jullie hoeven niet meer ontroerd te zijn. Dat is op zich al heel erg bemoedigend voor iedereen hier die misschien moeite heeft of zorg kent. Die te maken heeft met dood en moeite en verdriet, Johannes 11. Of die te maken heeft met allerlei tegenstand, Johannes 12. Of die te maken heeft met regelrechte rebellie en iemand die dwars tegen alles in andere dingen zegt, Johannes 13. Dan zegt de Heer Jezus tegen jou vanavond, uw hart worden niet ontroerd. Ik heb die pijn gedragen. Ik heb daar allemaal voor willen boeten. Ik heb dat allemaal willen dragen voor jou. Jij hoeft dus niet meer ontroerd te zijn. Bemoediging dus. Je hoeft niet meer bang of onthutst of overstuurd te zijn. Uw hart wordt niet ontroerd. En dan gaat de Heer Jezus vertellen over het huis van de Vader. Uit het verband van de hoofdstukken 14, 15, 16, 17 blijkt dat de Heer Jezus het heeft over de plek waar hij was eer de wereld was. Dat blijkt uit Johannes 17. Er was dus een plaats voor hemel bestond. In het begin schiep God hemel en aarde, maar toen was het huis van de Vader er al. Niet zo onlogisch, want ergens heeft de Vader, heeft de Zoon, heeft God de Geest gewoond. Ergens zijn ze geweest en van daaruit is het begonnen. Ook met de schepping van de hemel. Ook de aarde, maar toch ook de hemel. Het huis van de Vader. Een oord, een plek waar de duivel nooit geweest is, in de hemel wel, want daar is nog een aanklager der broederen die dag en nacht aanklaagt. In de hemel is strijd, is zelfs oorlog, volgens Openbaring 12 kwam er oorlog in de hemel en Michael en de engelen moesten strijden tegen de duivel en zijn engelen. Dat is best hectisch, in de hemel. Maar dat is niet hetzelfde als het huis van de Vader. In het huis van de Vader zijn, voor zover ik weet, nooit anderen geweest. Daar is nooit iemand in doorgedrongen. Daar zijn de engelen niet geweest. Dat is ook niet de plek van de troon. De troon staat in de hemel. En als Jesaja hem ziet op een hoge en verheven troon, en daar serafs zijn die zeggen, heilig, heilig, heilig is de Heere, dan is dat in de hemel. Dat is niet in het huis van de Vader. Het klinkt aanmatigend, maar toch wil ik het proberen duidelijk te maken. Het is niet aanmatigend voor een kind van God, voor een gelovige, om te zeggen, dat je gezegend bent met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Iets dat ver en ver uitgaat boven, wat we zeggen, voorspoed en easy going of zo. Het is echt super. In het huis van de Vader heeft de Heer Jezus altijd mogen wonen. God de Zoon woonde daar met God de Vader en God de Geest. Dat is het. En daar waar zij drieën altijd geweest zijn, gaat de Heer Jezus een plekje voor jou gereed maken. Dat is veel meer dan de hemel. Dat is ook precies wat Johannes bedoelt in Johannes 1, als hij zegt, onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Een soort sfeer van harmonie, een sfeer van samen delen, een sfeer van samen genieten, ver uitgaand boven alles wat de wereld allemaal te geven heeft. Dit is met niets te vergelijken. En jij en ik mogen door het geloof in de Heer Jezus daarin delen. Ja, dat is best een hele mond vol. En dit gaat ook ver en ver uit boven de zegen die ooit aan Israël gegeven zal worden of gegeven was. Ik probeerde in de avonden die voorbij zijn de profetische schets vanuit dit boek aan te reiken. En ik heb gezegd dat je in elk hoofdstuk eigenlijk een profetisch vergezicht zag. Tot en met hoofdstuk 11, 12... De intocht in Jeruzalem, de verwerping door de Heer Jezus. En dan gaan de hoofdstukken 13 tot en met 17 een soort tussenzin vormen. Dit is letterlijk boven al het gewriemel uitgetild, boven al het gedoe op aarde uitgetild, in een bovenzaal, in een opperzaal, letterlijk. Maar afgezien van letterlijk omhoog getild zijn, is het ook een aparte plaats. Los van de straten van Jeruzalem, los van de fariseeën en de schriftgeleerden, die staan daar ver en ver buiten, los van het politieke gedoe van Pilatus en alles en van Herodes en alles. Al dat ligt ver onder hen. Hier zijn ze met een heel klein gezelschap, relatief gesproken, een kleine groep, omhoog gebracht, dichter bij de Heer gebracht, in een sfeer gebracht, waar de Heer Jezus hen vertelt van de meest mooie dingen die maar denkbaar zijn. Hoger kun je niet vinden. Beter vind je niet. Dit is de zegen die God aan ons, die geloven, wil geven. Dus niet de groep die nog in Jeruzalem rondstapt, al die mensen, daar heeft God ook een boodschap voor. Daar komen we later op terug. Maar dit is een gezelschap losgemaakt, omhoog getild van dat gezelschap hier op aarde, op een ander niveau getild. En daar heeft de Heer Jezus zichzelf laten zien als de knecht van God. Degene die de voetwassing deed de vorige keer. En die ervoor wil zorgen dat je in harmonie, in permanente harmonie met de Vader blijft. Dat je constant geniet van gemeenschap met de Vader. Dat er geen enkel verstorend element is. Dat alles wat een blokkade zou kunnen zijn tussen het hart van de Vader en jouw hart. Dat dat weggenomen wordt, dat dat opgeruimd wordt. De Heer Jezus is onze voorspraak bij de Vader. Niet de hoge priester bij God, ik heb het nadrukkelijk gezegd de vorige keer. Maar onze voorspraak bij de Vader. Als wij gezondigd hebben, dan is Hij daar om ons permanent te laten genieten van deze enorme vreugde die er is in de Heer Jezus. U moet dus in dit gezelschap, in die bovenzaal, een heel apart gezelschap zien. Even los van alles wat in de straten van Jeruzalem te vinden is en wat er allemaal op aarde te koop is. U en ik worden hier gezien, profetisch, omhoog getild, op een heel ander niveau gebracht. U en ik mogen ingewijd worden in de meest mooie dingen van de Heer Jezus. In het meest intieme van de Heer Jezus. De intimiteit van het huis van de Vader. Daar mogen wij kennis van nemen. Dit mogen wij ter harte nemen. En dat is subliem. En als je mij vraagt wat een gelovige vandaag nodig zou hebben, dan is het niet alleen een stuk moed om verder te gaan, een stuk sterkte om de tegenstand te weerstaan en om iets af te ketsen of zo. Dan is het vooral ook zicht op het huis van de Vader. Dat is iets waar je misschien weinig over gehoord hebt, maar wat ver en ver uitgaat boven alles wat je als een discipel van de Heer Jezus hier op aarde, hier in de straten, nodig zou hebben. Hier vind je de sleutel. De Heer Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben in plaats te bereiden, dan kom ik weer en ik zal jullie tot mij nemen, omdat jullie ook zijn mogen waar ik ben. Hoor je het goed? Jij hoort hier niet. Jij hoort in het huis van de Vader. Daar waar nooit iemand geweest is. Waar geen engel is geweest. Waar zeker de verkeerdheid, de verkeerde dingen, de Satan en zijn engelen, waar zeker die engelen niet geweest zijn. Daar is voor jou een plekje. En de Heer Jezus heeft dat gereed gemaakt. Word je niet een beetje blij dat de Heer Jezus jou zo geweldig lief heeft. Dat hij je zo bijzonder begenadigt. Dat hij zegt, ik ga heen en ik zorg ervoor dat daar voor jou ruimte is. Dat daar voor jou een plek is. Hier op aarde heb je geen plek. Johannes 15 gaat verder. Op aarde heb je verdrukking. Is het moeilijk? Is de vervolging? Is de zorgen? Is er van alles aan de hand? Strijd en narigheid. Op aarde is het helemaal niet makkelijk. Maar in het huis van de Vader, daar hoor je. Het huis van de Vader. Daar heeft de Heer Jezus voor mij plaats bereid. En hij wil dat ik daar ben. Kunt u zich voorstellen dat er een plek is waar nooit iemand is geweest? Alleen maar voor God de Vader, God de Zoon, God de Geest. En waarvan ze zeggen, en daar hoor je nu. Omhoog getild. Dit is een profetisch vergezicht voor de toekomst. Een schitterend stukje profetie van, kijk eens, daar ligt ons eindstation. Gelovigen die nu ontslapen zijn in de schoot van Abraham. Maar Abraham hoort niet in het huis van de Vader. Ik bedoel niet eigenwijs te zijn. En godsmannen als Daniel en David, ze zullen daar niet zijn. Zullen ze dan niet een beetje jaloers worden? Jaloezie is er ook niet meer, gelukkig. Ze geven God gelijk bij alles wat hij doet. Ze zijn het eens met zijn weg. Ze zijn het volledig eens met zijn plannen, met zijn gedachten. Maar jij en ik zijn daar in het huis van de Vader. Waar we de Vader zullen zien als Abba Vader. Waar we horen waar ons thuis is. Waar geen enkele verstoring kan komen. Daar zullen we zijn. En de Heer Jezus is daar om voor jou plaats te bereiden. En hij komt terug om ons ook te brengen daar waar hij zelf is. Dit is een van de belangrijkste teksten om te onderbouwen dat de gemeente, dat dit gezelschap van mensen die de Heer Jezus kennen en die aaneengevoegd zijn door de gemeente, dat die gemeente hier niet blijft. De Heer Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben, plaats bereid heb, dan kom ik weer en ik zal jullie tot mij nemen. Dus dat is niet het komen van de Heer Jezus. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Dat is niet het moment waarop zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, die daar midden doorsplijt en die daar een enorm plateau laat zien, een vlakte laat zien, van waaruit de Heer Jezus gaat opereren. Dat is niet het moment van glorie en heerlijkheid, hier verschijnt het op aarde en elke knie buigt en elke tong belijdt dat hij Heer is. Ja, dat komt allemaal. Maar het is niet hetzelfde moment. Dit is het moment waarop de Heer Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden en als ik plaats bereid heb, kom ik en ik zal u tot mij nemen. Dus niet, hij komt naar hier, maar wij gaan naar hem. Ik zal u tot mij nemen, omdat ook u zijn moogt waar ik ben. Wij horen hier niet. We zijn op weg naar het huis van de Vader. We zijn op weg naar hem. En hij zal zeggen, en nu is het gereed, nu is het zover, kom. En alle die in Christus zijn, zullen opstaan. Veranderd worden. Zullen hem tegemoet gaan. Dat is 1 Thessalonicenzen 4... vers 13 en verder. Dat is 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Dat is het opgenomen worden van de gemeente. Daar is zoveel gedoe over, zoveel gebakkelei over, dat je er bijna niet meer uitkomt. En dan gaan ze weer praten over voor of na de grote verdrukking. Dat is even helemaal niet aan de orde hier. Maar het gaat erom dat we eerst mogen vaststellen dat er een plaats is, niet hier op aarde, maar daar waar de Heer Jezus altijd was, voor überhaupt aarde bestond. En dat daar plaats voor ons is, opdat ook wij zullen zijn waar hij is. Daar zullen we zijn. Stel u zich eens nu voor, dat u in elk geval dit vasthoudt van deze dag, dat er een plaats is, ver boven het aardse gewemel en het gekrioel van mensen hier op aarde, boven de straten van Jeruzalem, in die opperzaal, in de herberg van hem, in zijn bovenzaal, dat we daar een plek hebben. Niet hier, daar. En dat hij ons brengt waar hij zelf is. We gaan dus hier vandaan. Voor de zegen van Israël werkelijk geëffectueerd wordt, werkelijkheid wordt, voor de zegen van Israël zichtbaar wordt, zijn wij vertrokken. Dat is de opname van de gemeente. En misschien is die term wel niet helemaal correct, want dat laat ik nu even los. Feit is dat de gelovigen die nu aan elkaar gesmeed zijn door het werk van de Heilige Geest, tot één lichaam gedoopt zijn, aan elkaar verbonden zijn en samen verbonden zijn met hem die het hoofd is, wij die nu hier op aarde leven, wij gaan door hem thuisgehaald naar het huis van de Vader. Zie ik in de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ik loop een beetje vooruit. De Heer Jezus zegt in Johannes 17, ik heb de heerlijkheid. Vader, ik wil dat u mij de heerlijkheid geeft die ik had eer de wereld was. Ik heb het werk voleindigd wat gij mij gegeven hebt om te doen. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Iets verder. En ik heb hun, dit gezelschap waar ik het nu over heb vanavond, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. En ik wil dat die bij mij zijn. Hoor je het goed? Ja, als je de Heer Jezus kent, dan kun je je echt in de arm knijpen en zeggen, nou, dan mag ik mezelf ook wel eens een keer feliciteren. Dank u Heer voor zo'n zegen. Dank u voor zo'n toekomst. Dank u voor zo'n vooruitzicht. Schitterend is het daar te zijn waar u zelf bent. Heer Jezus, ik ga heen. En hij is de weg. Filippus zegt, hoe weten we dat nu? En hoe ziet dat er dan uit? Nou, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Met andere woorden, ik en de Vader, we zijn één. Als je mij gezien hebt in mijn gedragingen, in mijn woorden, dan heb je de Vader gezien. En als je de Vader ziet, dan zie je mij. Want we zijn één. En ik ben de weg en de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan alleen maar door mij. Alleen door de Heer Jezus. Alleen door u, Heer. Alleen door uw bloed. Alleen door u, Heer Jezus. Alleen door hem. De Heer Jezus is de weg. Ken je hem als je heiland, als je verlosser? Ik hoop dat je ja, jubelt. En ik hoop dat je dan ook op hetzelfde moment zegt, en daar ligt ook de zegen. Daar ligt onze toekomst. Daar ligt onze hoop. Dat is precies wat we willen. Daarom praten we over Maranatha-boodschappen. Daarom willen we de Christus de schriften voorstellen. Daarom willen we vertellen dat u en ik hier niet blijven, maar dat we vertrekken. Dat we op weg zijn naar onze eindbestemming. En dat is niet een verbeterde versie van Veenendaal. Echt niet. Zal er misschien heel leuk kunnen uitzien met een paar goede mensen eromheen of zo. Maar dit is het niet. Dat voelen we aan. Dat is het niet. We zijn nu van de ene zaal naar de andere zaal gegaan. Maar het is in beide gevallen een zaal. Stoelen zijn misschien iets beter dan de gins. Maar dat haalt het niet bij onze eindbestemming. Ik weet niet hoe uw stoel eruit ziet. Ik weet alleen dat ik daar de Heer Jezus zal zien. En dat de Heer Jezus tegen de Vader zegt, dit is dato. En ik heb voor dato willen betalen aan het kruis van Golgotha. Kijk, zie je Vader, dat is het nou. Ik heb met u over hem gepraat, misschien wel elke dag. Maar hij was immers mijn voorspraak bij de Vader als ik zondigde. Maar dit is hem. Ja, u had hem al wel gezien, maar dit is hem. En de Vader zegt, dato, wat fijn dat je hier bent, je hoort hier. Wees welkom, je hoort hier, hier is jouw plek. Neem je zetel. Hoe voel je je dan? Als de Vader en de Zoon zeggen, hier hoor je. En als de Geest je influistert, ze hebben gelijk hoor, ze hebben gelijk. Nou, dan voel je je helemaal te koning, te rijk. Dan ga je daar zitten. Dit is mijn plek, hier hoor ik. Opname van de gemeente is dit, broeders en zusters. Dat er ook andere lijnen liggen naar Israël toe, naar volkeren toe, dat doet niets af aan deze zegen. Dat is waar, ook voor Israël is er een speciale zegen. En dit is ook niet het eindpunt van de hele wereldgeschiedenis. Dan zegt de Heer Jezus, kom en dan gaan wij naar hem. En de rest smoort hier ergens in. Dat is het niet. Dat is echt niet zo. Maar eerst dit. Als je dit vast hebt, dan kun je misschien nog gaan praten over wanneer is dat dan precies en wat volgt er nog op en hoe gaat het dan verder. Maar dat zijn vragen die echt een antwoord krijgen. Kun je jezelf feliciteren? kun je tegen jezelf zeggen, wat fijn dat ik dit heb. Ik heb het zwart op wit. In mijn Bijbel. En de Heere laat je nu alvast een voorproefje daarvan genieten. De Heer Jezus zegt, de trooster die komt. En dat is de Heilige Geest. Die gaat in je wonen. Nu, we geloven en we belijden met Efeze 1 vers 13, maar ook andere plekken uit de Bijbel, dat de Heilige Geest, nadat we tot geloof kwamen, in ons ging wonen. Dat is gebeurd. De Heilige Geest is in ons gaan wonen. Een onderpand van de toekomstige erfenis, zegt Efeze 1 vers 13. Met andere woorden, je kunt nu alvast genieten van straks. Daar kun je nu alvast iets van proeven. Nu. Proeven van straks. Door de Heilige Geest die in je is. Door diezelfde Heilige Geest ben je aan hem die het hoofd is verbonden. Diezelfde Heilige Geest brengt ook ons, allen die geloven, aan elkaar. Of het leuk vinden of niet. We zijn een eenheid geworden. De eenheid van de Geest. Maar het is ook een onderpand. Het is een voorschot op de toekomstige erfenis. Nu genieten. En wat zegt de Heer Jezus in dit hoofdstuk? En misschien is dat wel een van de allerbelangrijkste dingen die we hieruit moeten leren. Weet je, als jij nu van mij houdt, en dat zeg je, hè, dan doe je wat ik graag wil. Want je bent mijn discipel, je hoort bij mij. Als je bij mij hoort in het huis van de Vader, dan doe je wat ik deed. Ik wilde de wil van de Vader doen. Jij doet ook de wil van de Vader. We horen bij elkaar. We willen echt de wil doen van onze Heer. En dan gaan wij, de Vader en ik, bij jou wonen. En ik zal mijzelf aan jou openbaren. Dat staat hier. Johannes 14 vers 23. Zal ik het anders zeggen? Wat is het kenmerk van het huis van de Vader? Nou, dat de Vader daar is, dat de Zoon daar is en dat de Geest daar is. God de Vader, God de Zoon, God de Geest. De drie enige God. Die waren daar. Wat gebeurt er nu met jou? Als je gelooft in de Heer Jezus, gaat God de Geest hier wonen. Maakt van jouw lichaam zijn tempel. En de Vader en de Zoon komen bij jou wonen. Hier. Dat wat typisch is voor het huis van de Vader, wat kenmerkend is voor het huis van de Vader, is nu in jou. God de Geest, God de Vader, God de Zoon, in jou. Ik zal mijzelf aan jou openbaren. Ik zal laten zien wie ik ben. Ik zal het zo prachtig neerleggen. En de Heilige Geest leert je dat ook, hoor. En je kunt het snappen, hoor. Het staat hier allemaal in de tekst. Je kunt het begrijpen. En de Heilige Geest maakt het je duidelijk. Het wordt volstrekt helder dat jij en ik nu voor genot kunnen kennen van het huis van de Vader. Dat is genieten. Dat bedoelde ik de vorige keer ook al met, stel je nu voor dat je zondigt. Je hoeft niet te zondigen, maar stel dat je zondigt. Komt wel eens voor. Dan is er een voorspraak bij de Vader. Om je weer in harmonie met die Vader te brengen. Want dan is het genieten even onderbroken. Maar het genieten is weer aanwezig. Als daar belijdenis is geweest. Als de Heer Jezus tussen beiden is gaan treden. En als er weer herstel is. Dan is dat weer terug. En nu zegt de Bijbel hier dat je nu op aarde voorgenot kunt kennen van het huis van de Vader. Nou, dat is de hoogste vorm van harmonie. Dat bedoelt Johannes in 1 Johannes 1. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Deze dingen schrijf ik u, opdat uw blijdschap volkomen zal zijn. Vrede. Mijn vrede. Daar ben je nu. Uw hart wordt niet ontroerd. Ik ben er. Weet je dat het zo subliem is, dat als je echt gaat zien dat dit gezelschap boven het gewoel van Jeruzalem uitgetild, eigenlijk een aparte leefsfeer, beleefsfeer kent, ver boven al het andere gedoe daar op aarde, dan is dit een beeld, een type, een illustratie, een profetisch vergezicht van het huis van de Vader, waar je nu van kunt gaan genieten en waar je nu ook het genot van kunt kennen. Ik zeg niet dat er alle plooien glad gestreken zijn, dat dan alle vragen beantwoord zijn. Als we nu horen van een klein meisje van 9 met zo'n vreselijke kwaal, en we zagen dat meisje hier regelmatig in de dienst, of in het andere gebouw natuurlijk, maar toch, ja, dan heb je een brok in de keel. En ik kan me voorstellen dat vaders moeder zegt, had ik dat maar in plaats van dat kind of zo. Ik bedoel, dat is toch vreselijk. We horen van dit en we horen van dat. Er is zoveel zorg en zoveel ontwrichting. Er is zoveel zuchten in de schepping. Er is zoveel pijn, er is zoveel verdriet. En dan zijn het mensen die misschien wat verder weg liggen, maar soms dan komt het heel dichtbij. Daar een voorganger in het ziekenhuis, daar een voorganger in het ziekenhuis, daar een voorganger die niet meer kan. Ja, dat vliegt je dan eventjes naar je keel. Het is allemaal hier aanwezig. Met deze dingen bedoel ik niet alle plooien glad te strijken en te zeggen dat die mensen geen problemen hebben. Maar ik ga wel zeggen dat gelovigen, Maranatha-gelovigen, mensen die uitkijken naar het invullen van dit wat de Heer Jezus heeft beloofd, dat die Maranatha-mensen hoop hebben. En die gaan op hun sterbed zingen. En zeggen, Heer Jezus, kom maar. En die praten inderdaad over een uitgestoken hand. En die zien iets van de glorie van de Heer Jezus. Dat zijn mensen die niet het probleem omzeilen, ze zitten er middenin. Maar dat zijn mensen die boven het gevoel van alles omhoog getild ineens zicht krijgen op die prachtige toekomst, het huis van de Vader met de vele woningen. Stel nu eens dat je vanavond naar huis gaat en zegt, Heer Jezus, ik wil u danken voor het feit dat u me daar wilt brengen. En stel je nu eens voor dat je daar morgen vroeg mee doorgaat, en morgenmiddag en morgenavond. Even aannemen dat u het 3 keer per dag doet. U mag het ook 5 keer per dag doen. Ja, maar dat is het enige wat goed is. Dus dat zij vaker doen dan wij. U doet zo vaak als u wilt. Wat mij betreft elke seconde, want dat is gewoon een permanent danken. Een permanent danken. Maar u doet het. Stel nu dat u dat doet morgen. Zou uw dag dan niet gekleurd worden door dit onderwerp? Antwoord ja. Je hele dag wordt anders. Niet de omstandigheden veranderen, maar jouw kijk op de omstandigheden verandert. Die plooien die zijn er nog. Die moeiten die zijn er nog. Maar jouw zicht op moeiten is heel anders. Je ziet de Heer Jezus. Hij zegt, Heer Jezus, daar ligt het geheim. En de Heilige Geest wil je nu gaan vervullen. Daarom worden we opgeroepen, word vervuld met de Heilige Geest. Dat is niet om naar een bepaalde gemeente te gaan waar je dan dit of dit gaat doen. Word vervuld, wees vervuld met de Heilige Geest. Dat betekent dat de Heilige Geest ons helemaal doortrekt. En als dat gebeurt, dan zal de Heilige Geest ons duidelijk maken wie de Heer Jezus is. Hij zal het u verkondigen. Hij zal de toekomende dingen uitstallen. Hij zal u laten zien wie Hij is. En de Vader en de Geest en de Zoon werken samen. En u dankt, u prijst. Niet om wat er gebeurt. Niet omdat u een kick krijgt, omdat u een ervaring krijgt. Maar u ervaart de blijdschap, de geweldige vrede en de geweldige, het geweldige uitzicht naar de toekomst. Dat ervaart u. En dat is nu precies het werk van Gods Geest in u. Dat wordt soms helemaal anders neergezet. Ik begrijp dat wel. Want dan willen we iets doen. Dan moeten manifestaties komen. Dan moeten dus spectaculaire dingen gebeuren. Nu, dit is spectaculair. Alleen, zo ziet men dat dan niet. Dit is werkelijk waar we naar mogen verlangen. Waarop we gefocust mogen zijn. Echte Heer Jezus. Glorie, schittering, huis van de Vader. Dat is ver boven Israëls zegen uitgetild. Nog een keer, Israël loopt nog in de straten van Jeruzalem en dit kleine gezelschap zit echt een etage hoger en hoort deze meest wonderlijke dingen, de dingen van de Heer Jezus die Hij heeft verteld. Hij zelf, de Heer Jezus zelf, de leraar, Hij legt uit, u hoeft niet naar ons, naar mij te kijken, u moet naar de Heer Jezus kijken. U zult werkelijk alles, maar dan ook alles van Hem mogen verwachten en moeten verwachten. Wij kunnen elkaar niks geven, maar we kunnen elkaar wel wijzen op deze schitterende vooruitzichten. Uw hart wordt er niet ontroerd. Het huis van de Vader. U en ik gaan naar de hemel. Dat ook. We worden opgetrokken. We komen in de hemel aan. U komt door een soort zo'n soort poort. Alles wordt in vuur geopenbaard. En dat wat waardeloos materiaal was, hout, hooi en stro, dat blijft achter. Voor dat wat waardevol materiaal bleek, krijgt u een kroon. Dat houdt u vast en daar krijgt u beloning voor. Sommigen gaan zonder kroon binnen en sommigen gaan met kroon binnen. Die zonder kroon binnengaan, zegt de Bijbel 1 Korinthe, die lijden schade aan hun ziel. Het is even slikken. Je bent wel behouden, je bent wel gered, maar je lijdt schade aan je ziel. Maar je hebt niks om glorie van de Heer Jezus te verdubbelen. Je hebt niks. Je kunt niets toevoegen aan zijn glorie. Je gaat binnen. Sommigen met kroon, sommigen zonder. Zegt de Bijbel, veronderstel de Bijbel dat dat kan. We komen in de buurt van de troon. Degenen die een kroon hebben, die werpen de kroon voor de voeten van de Heer Jezus. Degenen die geen kroon hebben, die hebben op dat moment het schaamrood op hun kaken staan. Even heel menselijk gezegd. En die denken, zo, had ik maar wat anders gedaan. Had ik het maar anders geformuleerd. Had ik het maar anders ingericht. Dan had ik ook iets aan kunnen bieden. Had ik ook iets kunnen toevoegen aan zijn glorie. Want al die kronen die voor zijn voeten worden neergelegd, die worden in die grote kroon die hij al heeft gezet. En het blijken allemaal kroonjuwelen te zijn voor hem. Al die kroontjes worden in die ene kroon geplaatst. En die kroon van de Heer Jezus wordt alleen maar groter, groter, groter. Alleen degenen die geen kroon hebben, die hebben gewoon een soort beschaamd gevoel. Schade lijden aan hun ziel. Dat is het wat daar bedoeld is. Je ziet de troon van God en je bent helemaal perplex. Nooit gedacht dat zoiets bestond. Nooit gedacht dat de troon van Salomo, gouden troon met ivoren troon met goud bekleed, dat die troon nog een keer overtroffen zou worden. Nooit idee. Midden in die troon een lam staan als geslacht. Oudsten vallen neer. Alles buigt, alles jubelt, alles juicht, alles schittert. Engelen zeggen heilig, heilig, heilig. Nou, brok in de keel. Als dat nog zo is hoor, ik weet niet of dat ons lichaam nog functioneert zoals het nu is. Maar in elk geval volledig onder de indruk van wat zich daar in de hemel voordoet. En dan zegt de Heer Jezus, en nu wil ik je graag meenemen naar het huis van mijn vader. Zullen we? We hebben de troon gehad, we hebben de glorie van hem gezien. We hebben de majesteit van de Heer Jezus gezien. We hebben de kroon van de Heer Jezus gezien. We hebben dat allemaal meegemaakt. En dan neemt hij ons mee naar het huis van de vader. Er is nog nooit iemand geweest. Daar woonde God een ontoegankelijk licht bewonend. Waarin niemand kon doordringen. Niemand kon de Heere zien. Niemand. Daar kon je niet bij komen. En dan gaan we samen naar binnen. En dan zegt de Heer Jezus, Vader, zij waren van u, maar u hebt ze mij gegeven. Ze waren de uwen, maar u hebt ze mij gegeven. En ik heb voor deze mensen mijn leven willen geven. En ik wil dat die bij mij zijn, die u mij gegeven hebt. Daar hoor jij bij dat gezelschap. In het huis van de Vader. Nou, je was al stil vanwege de glorie van de troon en van het geluid van de engelen en het heilig, heilig, heilig van hen die daar om de troon zijn. Maar dit slaat alles. Ik denk dat jij met Bevi Boots zegt, wat is het hier dat u omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Zoiets. Dat zei Mephibozeth toen hij door David aan zijn eigen tafel genodigd werd. Hij mocht altijd aan de tafel van koning David komen eten elke dag. Eigenlijk had hij ook geen rechten. Maar hij kreeg het. Zo zal het ons misschien een beetje gaan. Daar zijn we dan. In die sfeer van het huis van de Vader. Daar genieten we. Daar de Heer Jezus. Ik denk dat we in no time voor de Vader liggen op onze knieën. Zeggen, Vader, we prijzen u, we aanbidden u voor uw genade, voor uw liefde, voor uw raadsbesluit, voor uw plan, voor uw hart, voor dat wat u bedacht hebt, wat u uitgevoerd hebt in de Heer Jezus. We buigen ons voor u. En de Heer Jezus zegt, zeer wel, dat bedoelde ik nu, de Vader zoekt aanbidders. Nou, daar heb je ze. Een aanbiddend gezelschap in het huis van de Vader. Stel nu eens dat je dit plaatje in je hart zou kunnen leggen. Zou je leven er dan anders van worden? Na vanavond? Ik ben er zeker van. Ik ben er zeker van. Ik geloof stellig dat deze dingen onze geestelijke levens veranderen. vernieuwen, verdiepen ook, activeren ook, maar heel anders maken. Niet de discussie zoekend, maar de geweldige, geweldige glorie van de Heer Jezus zoekend. De Heere zegene u en mij. Amen. Vader, ik wil u danken voor uw raadsbesluit, voor het feit dat u voor de tijden bestonden al een raadsbesluit genomen hebt om ons te brengen daar waar de Heer Jezus is. U wilde niet dat hij alleen zou zijn, u wilde dat er een gezelschap om hem heen zou zijn en u wilde dat hij binnen dat gezelschap de eerstgeborene zou zijn, de hoogste in rang zou zijn. We willen u danken voor de Heer Jezus, voor uw werk, voor uw genade en uw liefde geopenbaard in uw Zoon. Vader, zo danken we u voor Johannes 14, voor dat prachtige hoofdstuk, een profetisch plaatje voor ons, voor de toekomst. Als Israël hem even niet ziet en Israël ook eigenlijk de gelovigen die rondom de Heer Jezus zijn even niet ziet, dan is daar iets van grote, grote glorie en grote blijdschap in een bovenzaal te vinden. Ik wil u danken, Vader, dat u ons een blik hebt gegeven, een soort vooruitblik hebt gegeven voor de toekomst. En ik wil u ook bidden of wij praktisch elke dag opnieuw zullen ervaren wat het is om de Heilige Geest en de Vader en de Zoon te kennen in ons leven. Omgang, vertrouwelijke omgang. Wij willen u bidden of u zo uw woord zegenen wilt. Iedereen die hier is ook aanraken wilt en heiligen wilt tot uw eigen eer en glorie. We danken u en prijzen u. Amen.